Hoofdstuk 17. Reis naar de onderwereld. Naar de mythische onderwereld reizen zou geen gemakkelijke opgave worden, maar Julius herinnerde zich dat Herakles zei dat hij wel eens gehoord had dat mensen teruggehaald werden. Dus hij wist dat het mogelijk moest zijn. Na veel zoeken en navragen, eerst in Attalea en daarna thuis bij Pliny op Kreta, hadden de dieren een oude kaart te pakken gekregen, waarop naar het scheen de weg naar Hades stond.
We nemen een enorme gok, Julius. Elke gek kan dit getekend hebben.
Ja, dat weet ik, antwoordde Julius. Maar we hebben niks anders. Hij staarde naar de donker wordende stormwolk in de verte.
Als Herakles zegt dat mensen teruggehaald kunnen worden uit Hades, dan moeten we toch proberen.
Er woei een kille wind over de zee. En aan dek trokken ze allemaal hun deken dichter om hun hoofd en schouders. Ze kwamen bij de monding van een donkere rivier die aangegeven stond op hun kaart. De rivier kronkelde door een meedogenloos mistig landschap en wilde kraaien krasten naar hen vanuit een paar miserige boompjes. Ze grepen hun zwaarden steviger vast om voorbereid te zijn op ieder gevaar.
Ik begin te geloven dat we de goede kant uit gaan.
Toen ze langzaam door weer een nieuwe bocht gevaren waren, verbreedde de rivier zich. Voor zich zagen ze de monding van een inktzwart meer. Felix' mond viel open.
Nu weet ik zeker dat we op de juiste plek zijn.
In de verte lag een steiger met aan één kant een aangemeerd bootje. Cornelius tuurde naar de kaart.
Naar die steiger, sommeerde hij. Want daar zullen we de veerman kunnen vinden.
Ze klommen het krakende, gammele pontonnetje op.
Voorzichtig, waarschuwde Julius. Die planken die zijn allemaal verrot.
Ze liepen er op hun tenen overheen, tot ze bij het kleine roeibootje kwamen met daarin een geheimzinnige passagier. Julius richtte zich heel behoedzaam tot de met een kap getooide gestalte.
Neem me niet kwalijk, maar bent u de veerman?
Cornelius keek weer op zijn kaart.
Hij heet Charon, fluisterde hij.
Julius schraapte zijn keel.
Bent u degene die ze Charon noemen?
De gestalte sprak of bewoog niet. Het enige wat de stilte verbrak, was het zachte gekabbel van het water. Julius draaide zich naar de anderen om en trok zijn schouders op. En hij probeerde het nog een keer.
Neem mij niet kwalijk.
Op een windvlaag vanuit het meer kwam een ijselijke stem.
Charon.
Julius zei zachtjes.
Brrr,
en trok zijn deken strakker om zijn schouders.
Neem me niet kwalijk, zei hij. Wat, zegt u?
Even bleef het stil en toen kwam er opnieuw een ijselijk gefluister uit de richting van de kap.
Mijn naam is Charon.
Ik heb een tante die Charon heet,
riep Felix. Julius draaide zich om en legde een hoef tegen zijn mond om Felix tot stilte te manen.
Luister, Charon, zei Julius omzichtig. Ik moet dit meer oversteken om mijn broer te vinden en ze hebben me verteld dat u degene bent die mij daarbij kan helpen.
Charon stak, bij wijze van antwoord, een knokige hand uit.
Hé joh, het is een skelettenpet. Je moet hem betalen, zei Cornelius.
Julius toonde hem de gouden appel.
Is dit iets?
Nee, Julius,
siste Cornelius.
Je moet hem een muntje geven. Ja, maar dit is alles wat ik heb,
antwoordde Julius.
En als ik mijn broer niet terug kan krijgen, dan hoef ik hem toch niet meer te gebruiken.
Julius legde de gouden appel voorzichtig in Charons hand. Charon hield de appel voor zijn kap, alsof hij hem bestudeerde, en daarna legde hij hem naast zich neer. Er viel een lange, ongemakkelijke stilte.
Betekent dat ja?
Vroeg Julius na een tijdje.
Volgens mij wel,
zei Cornelius.
Toen iedereen zijn plekje gevonden had, begon Charon langzaam over het enorme, uitgestrekte meer te roeien. Ze gleden over het meer en Julius verbaasde zich erover dat het oppervlak zo kalm en stil was. De enige golfjes die er waren, kwamen van hun boot. Er was geen enkel geluid. Geen vogels in de lucht, geen geruis van de wind. Alleen het zachte plonsen van roeispanen die in het water gedompeld werden. Het duurde niet lang of ze zagen de duistere schaduwen van een kust dreigend opdoemen in de mist. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het landschap bergachtig was. Onheilspellend en ontdaan van alle kleur of leven. Hier en daar stonden dode ruige bomen tussen de troosteloze rotspartijen. Charon hield op met roeien zodra ze naar de kust dreven en iedereen stapte uit de boot, het ondiepe water in en waadde naar het vasteland. De veerman boog zich naar Julius toe en greep hem bij de arm.
Je vindt je broer via dat pad daar.
Hij trok Julius nog dichter naar zich toe.
Neem deze lier,
fluisterde hij. Hij reikte Julius een klein muziekinstrument met snaar aan.
Dit sust de zwartste zielen.
Julius wilde de boot uitstappen, maar Charon hield hem stevig vast.
Als jij je broer gevonden hebt, siste hij, kijk hem dan op de terugweg door de poort niet aan. Doe dat pas, wanneer je weer bij mijn boot bent aangekomen.
Julius slikte. Ja. Dankjewel, Charon.
Graag gedaan, Debra.